Welkom bij de nieuwste podcast van Overleven met Arvid. Op dit moment is Arvid veel in het nieuws. Gisteravond op Hart van Nederland een item over een kindje dat 8 overritpotjes in maar 1 smaak eet per dag. En laat nu net dat overritpotje uit de handel zijn genomen. De paniek is groot, want wat moeten deze kinderen eten als zij er ontzettend lang over doen om een nieuwe smaak aan te leren? En hoe kan dat dat zij er zo lang over doen om die nieuwe smaak aan te leren? Nou, heel toevallig gaat het hoofdstuk dat ik vandaag in de podcast wil behandelen over dit onderwerp. Over hoeveel moeite het kost om iets nieuws aan te leren, hoe groot de angst kan zijn, wat een kokhalsreflex doet en wat het ook doet met ouders en hoe lastig het is om dan door te zetten en hoe lang moet je dan doorzetten? Wanneer moet je hulp vragen? Nou, dit zijn zo'n beetje de vragen die langs zullen komen in mijn gesprek met Lieke Veron. Ik heb haar gesproken voor het hoofdstuk 23 van het boek Overleven met Arvid. Ik zal dat hoofdstuk zo eerst voorlezen en daarna zal ik in gesprek gaan met Lieke en zal ik haar nog wat vragen voorleggen. Ja, dan zal ik eerst het hoofdstuk voorlezen en daarboven staat Lieke Veron. Zij is pre-verbaal logopedist bij Zijcentra. En Zijcentra is het expertisecentrum voor kinderen met de eetstoornis ARFID. En zij begeleidt kinderen met eet- en drinkproblemen en leert kinderen die niet hebben leren kauwen op de juiste manier te kauwen. Daarnaast doet zij pre-logopedisch onderzoek bij kinderen die vastlopen in de behandeling en maakt zij een behandelplan op maat. Dan eerst even wat voorgeschiedenis over Lieke. In 2003 studeerde zij af als logopedist. Ze ging aan de slag en studeerde ondertussen verder voor spraak- en taalpatholoog als spraak- en taalpatholoog. Lieke heeft ruim 12 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt en is daarnaast een aantal jaar in de kinderrevalidatie werkzaam geweest. Op beide werkplekken werkte ik veel met kinderen met eet- en drinkproblemen en specialiseerde ik me in de logopedische kant hiervan, vertelt ze. In de jaren dat ik met verstandelijk gehandicapte kinderen werkte, heb ik veel scholing gevolgd en me gespecialiseerd als pre-logopedist. Dit is een specialisatie binnen de logopedie, waarbij je kinderen met eet- en drinkproblemen verder kunt helpen. In principe is deze specialisatie gericht op kinderen tussen de 0 en 2 jaar oud. Maar Lieke merkte dat haar expertise veel breder inzetbaar was. Mensen met een verstandelijke beperking en kinderen in zijcentra hebben vaak in de eerste levensjaren weinig ervaring met eten en drinken opgedaan. Als gevolg hiervan hebben ze een ervaringstekort en moeten zij van vooraf aan leren eten. Sommige kinderen hebben voornamelijk lepelvoeding gegeten of medische voedingsdrankjes gedronken en hebben daardoor niet goed leren kauwen. Op het moment dat de behandelaar van Zeiss vastloopt in de behandeling, wordt Lieke gevraagd om mee te kijken. Vanuit deze observatie beslis ik of er prelogopedisch onderzoek nodig is en bekijk ik de mondmotoriek wat uitgebreider. Als er vragen zijn over lepelvoeding, maak ik een plan van aanpak. Als prelogopedist kijk ik naar de mondmotoriek en de responsiviteit. De behandelaar kijkt meer naar het gedrag en samen proberen we vervolgens een plan te maken om de lepelvoeding, het kauwen of het drinken op te bouwen. Hoe het plan van aanpak is kindafhankelijk. Lieke legt uit dat er een aantal basisstappen zijn die altijd gehanteerd worden. Zoals kijken welke lepel goed in de mond past, wat doet de tong en op welke wijze opent het kind zijn mond. Ik observeer tijdens een eetoefening of de tong op de goede plek in de mond ligt en of de lippen goed worden gesloten tijdens het afhappen. Bij het oefenen van kauwen beginnen we vaak met knapperige voeding, van bijvoorbeeld een stukje krakottencracker. We leggen het stukje cracker tussen de kiezen en proberen zo de zijwaartse tongbeweging op gang te krijgen. Voordat kinderen met ARFID zover zijn dat er geoefend kan worden met kauwbare voeding en drinken, moeten er echter nog veel angsten rondom het eten overwonnen worden, legt Lieke uit. Deze angst zal met kleine stapjes overwonnen moeten worden. Meestal beginnen we bij deze kinderen eerst om aan het eten te voelen en te ruiken en daarna het eten tegen de wang aan te houden, vervolgens tegen de lippen. Voordat het eten in de mond gestopt kan worden, zijn we soms al een hele tijd aan het oefenen. Het meest ideale moment om te starten met kauwbare voeding is tussen de 6 en 12 maanden. Rond die leeftijd ontstaat er normaal gesproken een koureflex. Een kind dat zich normaal ontwikkelt op het gebied van eten en drinken, begint tussen de 6 en 12 maanden met vaste voeding en heeft zeker tot zijn tweede levensjaar nodig om dit kauwen verder te ontwikkelen. Dat is bij een kind dat op het goede moment begint met kauwen al een langdurig proces. In de jaren daarna wordt het kauwen steeds efficiënter. Een kind dat later begint te kauwen, heeft meer tijd nodig om zich dit op een goede manier eigen te maken. Wanneer een kind, om welke reden dan ook, dit goede moment om hiermee te starten heeft gemist, zie je dat het kind vaak hulp nodig heeft om zich dit eigen te maken. Lieke legt uit dat je bij lepelvoeding je tong alleen maar van voren naar achter hoeft te bewegen. Je neemt een hapje van de lepel en verplaatst het naar achteren en slikt het vervolgens door. De tong is gewend om van voren naar achteren te bewegen, maar zal moeten leren om zijwaartse bewegingen te maken. Daarnaast moet je onderkaak ook mee gaan bewegen voor de kauwbeweging. Dit is iets wat kinderen die het juiste moment om te leren kauwen hebben gemist, stap voor stap zullen moeten aanleren. Kinderen die leren kauwen moeten ook gaan leren wanneer ze goed genoeg hebben gekauwd om het door te kunnen slikken. Dat zie je al bij een baby die begint met een broodkorstje. Als hij te snel heeft geslikt, gaat hij koekhalzen. Op deze manier leert hij wanneer het eten goed genoeg gekauwd is om het door te kunnen slikken. Het gaat bij leren kauwen dus niet alleen om de vaardigheid, maar ook om het gevoel. Bij kinderen met ARFID speelt de sensorische informatieverwerking een grote rol. Zij reageren anders op prikkels dan andere kinderen. De prikkel van een stukje brood kan hierdoor veel heftiger zijn dan voor een ander kind dat voor het eerst brood proeft. Deze heftige reactie op prikkels speelt een grote rol bij het leren eten. Het is vaak lastig te begrijpen voor ouders als zij hun kind zo heftig zien reageren. Maar het mondgebied is erg gevoelig bij kinderen met sensorische informatieverwerking problematiek. Om een beeld te krijgen van de behandeling neemt Lieke als voorbeeld een jongetje dat zij onder behandeling had. Toen dit jongetje bij ons terechtkwam, had hij een sonde. Maar hij kon wel een klein beetje uit een speciale lepelfles eten. In eerste instantie was het doel van zijn behandeling het afbouwen van de sonde en het opbouwen van de lepelvoeding. We hebben dat heel langzaam met het slikprogramma opgebouwd. Vervolgens heeft hij verschillende soorten dik, vloeibare voeding leren eten. Eerst fruit en een warme maaltijd, daarna pap. We zijn heel lang bezig geweest met de responsiviteit, want hij reageerde heel heftig op de lepel en ook op de smaken. Dus we hebben dat heel rustig opgebouwd. Eerst alleen aan de lip, toen tegen de tong. We begonnen met een piepklein beetje op de lepel en uiteindelijk een grotere lepel. Na een aantal maanden kreeg hij dit onder de knie en gingen we met hem vaste voeding oefenen. We zijn gestart met nibbetchips en legden dat tussen zijn kiezen. Maar hij liet opnieuw een heftige reactie zien op het gevoel van de smaak van het chipje. We zijn gaan oefenen en hebben dit op den duur uitgebreid met andere smaken. Toen hij dit onder de knie had, is hij naar huis gegaan en in ons natraject beland. We hoorden later van zijn ouders dat hij erg gemotiveerd was om nieuwe dingen te proeven en het leuk vindt om met zijn ouders en broers mee te kunnen eten. Voordat we met vaste voeding oefenen, zijn de kinderen al wat langer in de zijcentra en hebben we inmiddels wel ontdekt hoe een kind de smaken leert kennen. We kennen tegen de tijd het kind goed genoeg om te weten welke aanpak het beste bij het kind past. Lieke vertelt dat zijcentra een speciaal slikprogramma heeft ontwikkeld voor kinderen die het moeilijk vinden om nieuw eten te proberen. De kinderen beginnen met kijken, dan voelen, vervolgens tegen de wang aanhouden, daarna tegen de lippen en dan pas tegen de tong. Lieke geeft aan dat er geen standaard stappenplan is voor kinderen met ARFID. Want bij elk kind verloopt de prikkelverwerking anders. Het is mogelijk om een uitgebreid onderzoek naar de prikkelverwerking van een kind te doen, zodat in kaart wordt gebracht op welke manier het kind op prikkels reageert. Er zijn daarnaast ook prikkels die prettig zijn voor een kind. Nadat we weten welke dat zijn, kunnen we deze gaan inzetten, zodat de minder fijne prikkels wegvallen tegenover de prettige prikkels. Dat kan helpen op het moment dat de spanning hoog oploopt tijdens een eetmoment. Bij sommige kinderen werkt het heel goed om op zulke momenten even een high five te geven, zodat de spanning wordt ontladen. Bij andere kinderen kan een verzwaringsvest weer goed helpen, zodat ze zich beter kunnen focussen op hun taak. Als prelogopedist kijkt Lieke ook of een kind veilig kan slikken. Bij sommige kinderen speelt slikken een grote rol bij het ontstaan van eetproblemen. Lieke legt uit dat het belangrijk is dat tijdens het slikken je luchtwegen worden afgesloten. Als dat niet het geval is, kan er voeding in de luchtwegen lopen en verslik je je. Vooral kinderen met motorische problemen kunnen last hebben van een onveilige slik. En bij deze kinderen zul je merken dat zij zich vaak verslikken. Als Lieke dit constateert, gaat zij onderzoeken of dit wel veilig verloopt en of het kind dit door middel van hoesten kan oplossen. Als dit niet het geval is, willen we ervoor zorgen dat dit wel veilig gaat. Het kan nodig zijn om dranken te verdikken of te wachten met het aanbieden van vast voedsel. In sommige gevallen is het nodig dat een kind een slikvideo laat maken. Want als prelogopedist kan Lieke alleen de buitenkant zien en weet zij nooit precies wat er in de keel gebeurt. Een slikfoto brengt dit duidelijk in kaart. Lieke beseft dat een slikfoto of een slikvideo en de bijbehorende contrastvloeistof bijzonder moeilijk kan zijn voor een kind met ARFID. We proberen de slikvideo goed voor te bereiden en een vertrouwd persoon, bijvoorbeeld de behandelaar, mee te laten gaan naar de slikvideo. Tegenwoordig mag je gelukkig je eigen producten meenemen en de vloeistof of poeder aan het product naar keuze toevoegen. De smaak verandert dan wel ietsje, maar de kans van slagen is wat groter. Het is belangrijk dat die slikvideo lukt, want als behandelaar wil je graag weten waarom een kind meerdere luchtweginfecties per jaar heeft en hierdoor kunnen we soms ook de oorzaak van het ontstaan van ARFID ontdekken. En dit is het einde van het hoofdstuk waarin Lieke aan het woord kwam. En dan ga ik nu met haar in gesprek en heb ik wat verdiepende vragen. En sommige vragen zijn ook een beetje hetzelfde, maar daar krijgen we nu net een ander antwoord op. Dus ik ga hier graag verder op in met haar. Goedemorgen Lieke, wat ontzettend fijn dat je mij te woord wil staan.
Goedemorgen, leuk om jou weer te spreken.
Ja, en nou ja, ARFID is op het moment vol in het nieuws. Dus het lijkt me goed om heel eventjes naar het laatste nieuws over ARFID te gaan. Op Hart van Nederland gisteravond een item, een moeder waarvan een kindje maar 8, tenminste maar, het kindje eet 8 potjes Olverit in maar 1 smaak per dag. En nu is nou net dat potje uit het assortiment genomen. Herken jij dit, dat er zo'n behoefte is aan maar 1 smaak of zoveel angst is om meerdere andere smaken te proeven?
Ja, dat herken ik zeker. Ik denk dat er regelmatig bij ons kinderen zijn die heel selectief eten en dus maar 1 bepaalde smaak of 1 bepaald merk van een product eten. En dat kan zijn de potjes Olverit, maar dat kan ook de medische voeding zijn. Dat komt regelmatig voor. En het komt helaas ook regelmatig voor dat er smaken of producten uit de handel gaan, waardoor zo'n kind in de problemen komt.
Ja. Ja, want dit kindje dat is ook nog eens verstandelijk beperkt. Meervoudig gehandicapt, vertelde moeder. Worden dat soort kinderen ook bij zijcentra behandeld? Want zij vertelde mij dat zij daar eerder is aangemeld, alleen dat haar kind te erg gehandicapt was om geholpen te worden.
In principe behandelen we alle kinderen van tussen de 2 en de 18 jaar, ongeacht of ze een verstandelijke beperking, een motorische beperking of andere bijkomende problematiek hebben. Er wordt wel altijd in een intake besproken, is het haalbaar voor dit kind? Hè? Want het moet natuurlijk en medisch verantwoord zijn. Kunnen wij de goede medische zorg bieden die een kind nodig heeft? Kan het kind op een prettige manier in een groep aanwezig zijn? Als het niet goed tegen de prikkels van een groepje kan, is het soms lastiger. Dus er wordt wel altijd even goed bekeken, wat heeft een kind nodig en kunnen wij dat bieden?
Oké, dat is heel helder. Dus ook voor kinderen met een handicap is er hoop op dit gebied. Ja, want deze moeder is natuurlijk erg wanhopig. Als je 8 potjes per dag nodig hebt, niks anders eet en opeens is dat niet meer leefbaar, ja, dan is het natuurlijk de paniek groot. Nou, uit ervaring ken ik het zelf ook. Dit is nu ook net het potje dat onze zoon al meer dan 3000 avonden op rij eet. He, dus er is geen ander avondeten. Dan zal hij over moeten gaan op brood. Nou, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is niet zo'n heel groot probleem. Alleen als je het hebt over kinderen met autisme, die brood zien als ontbijt of lunch. Bij alles wat ze doen, zeggen ze al vaak, dat hoort niet. Zo hoort het niet. Dus dat is iets wat ik heel vaak ook terughoor bij mijn zoon. Als ik nou zou zeggen, joh, vanmiddag mag je even warm eten en vanavond gaan we brood eten, want we moeten ergens naartoe. Dat doet hij absoluut niet, want hij zegt dat hoort niet. Het kan niet. En dan zie je paniek en dat gaat hij dus niet accepteren. En dus ja, hoe dat in de toekomst zal zijn, wij hebben in ieder geval het vooruitzicht dat hij bij zijcentra geholpen zal worden. Dus dat is mooi.
Ja, fijn.
Ja, dus terug naar zijcentra. Jij bent daar werkzaam en jij ziet
Klopt.
veel kinderen met slikproblemen. En
Ja, klopt.
vooral ook met problemen met kauwen. En nou ja, op welk punt kom jij dat het vaakst tegen? Want wat is het belangrijkste moment om met leren kauwen te beginnen?
Nou, dat is een beetje afhankelijk van het kind natuurlijk en van welke eetontwikkeling het kind al heeft doorgemaakt. Eigenlijk zie je dat kinderen een beetje het proces van de normale ontwikkeling moeten doorlopen. Dus kinderen die nooit gegeten hebben, beginnen wij vaak toch met dikvloeibare lepelvoeding om daarmee te oefenen. Dat heeft ook weer effecten op die motorische ontwikkeling. Als een kind goed van een lepel kan happen, die dikvloeibare voeding goed kan slikken, dan gaan we kijken van wat zijn de mogelijkheden op het gebied van kauwen. Dus eigenlijk volg je een beetje die normale ontwikkeling, maar ook bij de oudere kinderen. En kinderen die al gewend zijn aan dikvloeibare voeding of gewend zijn aan een aantal producten vaste voeding, ja, dan zal je wat sneller met vaste voeding aan de slag kunnen gaan. En dan nog eens het kijken op, ja, wat heeft een kind al zelf geleerd, hè? Hoe gaan die kauwvaardigheden? Loopt dat goed? Kan een kind veilig vaste voeding eten? Of is er extra oefening en extra hulp nodig? En dan komt de logopedist daarbij.
Ja, want wat je natuurlijk vaak ziet bij kinderen met autisme is dat het moment van de overstap naar eten met structuur moeizaam verloopt. En dat ze dan heel lang blijven hangen in vloeibaar eten. En dan missen ze belangrijke stappen in die kauwontwikkeling. Hoe belangrijk is het om de kauwontwikkeling op de juiste manier te volgen?
Nou, dat maakt wel heel veel verschil. En nou, eerst even ingaan op je reactie dat voor kinderen met autisme overgang naar vaste voeding moeilijk is. Dat is wel te verklaren vanuit dat dikvloeibare voeding altijd hetzelfde is. Dat is gewoon altijd glad, dikvloeibaar. De smaken zijn vaak bekend. Als het door je ouders wordt gemaakt, is het waarschijnlijk ook altijd op dezelfde temperatuur. Dus dat is super betrouwbaar. Als je dan overstapt naar vaste voeding, dat wisselt, want je stopt het in je mond en dan is het hard. Als er even wat speeksel opkomt, wordt het dan een beetje zachter. Als je kauwt, dan wordt het helemaal een gekke structuur of een andere structuur. Dus er zijn voortdurend veranderingen in vaste voeding. Wat maakt dat het voor kinderen met autisme moeilijk is om die stap te maken? En dan je vraag van wanneer, hè, hoe erg is het als een kind er pas later mee begint? Maar er is een soort van optimale leeftijd om te beginnen met vaste voeding, dan is het kind helemaal klaar om daarmee te starten. En dat is ergens tussen de 6 en de 12 maanden. Als je later dan een jaar pas begint met kauwen, dan is ook een beetje die optimale periode al een beetje voorbij. En dan wordt het dus een moeilijker proces en ook een langer proces dan bij de kinderen die wat eerder begonnen zijn.
Ja, want hoe merk je dat dat kauwproces niet op de juiste manier is verlopen? Wat kun je als ouder zien hieraan?
Ik denk dat je sowieso kunt merken dat een kind pas later toe is aan vaste voeding. Dat geeft natuurlijk al veel informatie. En bij de normaal ontwikkelende kinderen zie je dat ze beginnen met misschien een broodkorstje of een soepstengeltje, waar ze een beetje op gaan sabbelen. En langzaam gaan ze dan steeds meer kauwbewegingen maken. Dus dan is het niet meer sabbelen met het stukje op de tong, maar het stukje echt tussen de kiesjes brengen en je kaken op en neer bewegen om zo dat stukje fijn te malen. Een kindje wat blijft sabbelen op de voeding is dus eigenlijk niet goed aan het kauwen. En dan zul je dat ook zien. Je kunt bijvoorbeeld ook zien dat een kindje heel kort kauwt en dan eigenlijk te snel gaat slikken. Dan is het nog een grote voedselbrok die eigenlijk niet goed geslikt kan worden. En dan kan je zien dat een kind gaat kokhalzen of het niet meer wil doorslikken en het uitspuugt. Zo zijn er wel een aantal signalen om bij je kind te zien van hé, dit loopt anders dan normaal. En dan denk ik daarnaast de kinderen die echt heel veel later pas beginnen met vaste voeding, ja, die hebben iets meer ondersteuning nodig om het op de goede manier te leren. Want daar is het niet meer het automatische proces zoals bij het jonge kind.
Ja, want als ik nou bijvoorbeeld even naar onze privésituatie kijk, naar mijn zoontje. Hij kauwt op zijn brood alsof het een cactus is. Dus hij kijkt er ontzettend moederbaar alsof het pijn doet. En daarnaast, als je bijvoorbeeld kijkt naar dat ene koekje dat hij kan eten, dat brengt hij in zijn geheel naar binnen. Dat doet hij tegen zijn hemelte aan en dan laat hij het als een bonk zitten. En dan doet hij elke keer een klein beetje naar achter. Dus hij doet ook heel lang over zijn eten. Is dat ook een herkenbaar signaal dat er een bepaalde fase in de ontwikkeling van het kauwen ontbreekt eigenlijk?
Ja, het klinkt ook wel als twee verschillende punten, zeg maar, die er niet helemaal verlopen zoals normaal. Want ik hoor jou zeggen, hij stopt het koekje in zijn mond en stopt het eigenlijk tegen zijn gehemelte en slikt dan stukjes door. Dan is hij eigenlijk niet echt aan het kauwen. Dan wacht hij tot het speeksel het koekje zacht heeft gemaakt en dan gaat hij langzaam kleine stukjes koek doorslikken. Dus wel een hele veilige manier, hè, want het zijn dan zacht geworden stukken koek. Dus dat heeft hij zichzelf goed aangeleerd. Maar het is niet echt kauwen. Dus dat is er al niet goed gegaan. En wat jij benoemt van hij ziet eruit alsof hij op een cactus zit te kauwen. Dat is meer die hypergevoeligheid. En voor hem voelt dat brood ook echt als een cactus. Wij kunnen ons dat misschien moeilijk voorstellen. Maar voor hem zijn die prikkels zo hoog en zo heftig dat het ja, bijna pijnlijk kan aanvoelen.
Ja, wat kunnen jullie daaraan doen? Want ja, die sensorische overgevoeligheid, die is er. Die kan je niet wegnemen bij een behandeling. Maar hoe kun je het toch makkelijker maken om te leren eten?
Wij proberen wel te desensitiseren, dus die overgevoeligheid in kleine stapjes minder te maken. En dat kun je doen door te beginnen met producten die wel al makkelijk gaan, hè. Dus als een kind dikvloeibaar eet, dan kun je vanuit het dikvloeibare de stap maken. Vaak zie je dat de knapperig smeltbare producten makkelijker zijn dan bijvoorbeeld een glad zacht product als banaan of kiwi. En knapperig smeltbaar, daar kun je denken aan zo'n krakotjes of chipjes die smelten in je mond. Dat is vaak wat makkelijker, maar dat is wel per kind echt verschillend. Het ene kind houdt misschien van het knapperig smeltbare met een zout smaakje. Een ander kind heeft misschien liever een knapperig, niet te lang gekookt worteltje. Dus zo kijken we wel per kind wat is een goede insteek op dit moment.
Ja, want brood is natuurlijk sowieso voor kinderen die hiermee te maken hebben best een moeilijke stap om te kunnen maken. Nou, bij ons liepen we eigenlijk op het brood vast. En daar hebben ze 4, 5 jaar over gedaan om hen brood te leren eten. En wat jij net ook benoemde, dat crackertje, of krakottencracker. Ja, ik hoor dat daar heel veel hulpverleners mee beginnen. En bij ons is daar ook mee begonnen. Dus het begon met eerst een bepaald soort, ja, het is niet het Maria-kaakje, maar de zachtere variant die je bij bepaalde supermarkten hebt. Maar daarnaast ook de nibbitchips, want dat valt natuurlijk ook uiteen in je mond. Nou, ik hoor dat dat ook heel vaak wordt gebruikt, deze stap. En vervolgens wordt er overgegaan op krakottencracker, daarna op geroosterd brood. En dat wordt dan steeds minder geroosterd, totdat ze uiteindelijk normaal brood kunnen eten. Die stappen, zie je dat ze ook langskomen bij jullie?
Ja, die stappen gebruiken wij ook heel veel. Misschien goed om ook nog te vermelden dat juist dat knapperige lokt uit tot kauwen. Dus het is een extra hulpmiddel om te gaan kauwen. En eigenlijk doorlopen wij die stappen die jij noemt ook wel. En daar hebben we soms nog aan toegevoegd zo'n krakotje met brood. Dus als tussenstap tussen krakot en het geroosterde brood zou je ook nog een stukje krakot besmeren met smeerbaar beleg en dan een klein stukje brood erop.
Oh,
Dan
echt
heb je
zo.
toch dat knapperige van de krakot en begin je al een beetje te oefenen met brood.
Oh, bijzonder. Ja, mooi is dat. Ja, maar ook dat maakt het ook wel een beetje herkenbaar wat wij als ouders onderling met lotgenoten tegenkomen. Dat er dus veel hetzelfde wordt gegeten en dan ergens op dat punt kinderen blijven hangen. Dus, dat is wat vaak bereikt kan worden bij de hulpverlening. Dat je van huis uit kan doen, maar op het moment, en dan blijven ze daarin hangen, jarenlang, en dan komt het zijcentrum vaak in beeld, omdat er ja, toch heel regelmatig hoogfrequente therapie nodig is, dus meerdere keren per dag, om dit te kunnen doorbreken.
En ja, wat is jouw verklaring dat kinderen in bepaalde gradatie uiteraard van ARFID meer baat hebben bij een hoogfrequente therapie dan 2, 3 keer in de week ambulante therapie?
Nou, ik denk dat de frequentie maakt dat die desensitisatie ook gaat optreden. En ik denk ook dat het niet alleen de frequentie is, maar het multidisciplinaire, de multidisciplinaire zorg die er geboden kan worden. Je kunt eigenlijk snel met meerdere disciplines meekijken bij een kind, waardoor die hopelijk sneller stappen maakt.
Ja, mooi. Mooi omdat, want dat is natuurlijk ook zo, hè, dat multidisciplinaire, dat omvat bij jullie een diëtist. En dat is een logopedist. Dat is een psycholoog. Dat is een kinderarts. Mis ik nu nog iets? Maatschappelijk werker, hebben jullie dat ook? Of
Nee, geen maatschappelijk werk, wel nog een
gezinsbehandelaar?
fysiotherapeut. En de gedragswetenschappers hebben verschillende specialisaties. Dus er kunnen ook dingen als systeemtherapie of EMDR bij komen kijken.
Ja, mooi is dat. En als er een bepaalde angst is om te kauwen, of er is heel snel een neiging tot overgeven, zou daar EMDR ook helpend bij zijn, of gebruik je dat niet zo vaak?
Dat is natuurlijk niet mijn vakgebied, maar er wordt vaak eerst diagnostiek gedaan naar bijvoorbeeld angst of trauma. En van daaruit wordt bekeken wat is voor dit kind de beste aanpak. En in het ene geval is dat EMDR en in het andere geval wordt er voor iets anders gekozen. En er wordt echt per kind bekeken welke zorg het beste aansluit.
Ja. En wat je vaak ziet bij het ontstaan van deze eetproblemen, is dat moment dat mensen dus overgaan op het eten met structuur. Sommige kinderen hebben nu eenmaal overgevoeligheid en gaan doorlopend aan het koekhalzen. Het ziet er heel beangstigend uit voor ouders. Wat zou jij adviseren? Want we willen natuurlijk niet dat deze problemen nog vaker voorkomen. Dus als je nou zou zeggen, ik zou preventief adviseren om. Wat zou jouw advies dan zijn?
Het is sowieso goed, denk ik, om te bedenken waarom gaat mijn kind kokhalzen? Want er kunnen natuurlijk verschillende dingen achter zitten. Een kind dat heel veel medische handelingen heeft meegemaakt, zoals een sonde inbrengen of beademing, onderzoeken in het mond-keelgebied. Daar kan heel veel angst en een deel trauma zitten. Je kunt ook die hypergevoeligheid hebben, dus overgevoelig reageren op de dingen die in je mond komen. Ik denk dat het als ouder fijn is om te weten wat zit daar nou precies achter. Kan ik daar een verklaring voor bedenken? Waardoor je ook beseft van hé, mijn kind doet dit niet expres of om mij te pesten of omdat hij dit niet wil eten, maar echt vanuit een angst of een overgevoeligheid. Daarnaast denk ik dat het voor het kind heel fijn is als je als ouder niet in paniek raakt. Want wat je al zegt, het ziet er naar uit. Je wil je kind graag helpen, maar als jij angst of paniek voelt, zal dat kind dat ook voelen. En het is goed om te beseffen dat die wurgreflex, dat kokhalzen, is een natuurlijke reactie van het lichaam. Die hebben wij allemaal. Alleen bij kinderen met ARFID kan die soms wat verder voor in de mond liggen of wat sneller optreden. In principe heeft iedereen die wurgreflex en is die bedoeld om je luchtwegen en je slokdarm te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Dus je gaat kokhalzen bij een groot stuk of je gaat kokhalzen bij iets wat giftig is. Dus het is een hele belangrijke reflex die er zeker moet zijn en die dus ook niet uitgedoofd moet worden, maar die wel bij sommige kinderen verder naar achter moet worden geplaatst. Dus ik denk dat dat wel fijn is om te weten als ouder van hey, het is belangrijk om niet te veel in paniek te raken.
Ja, want jij zegt dat het kokreflex meer naar achter moet worden geplaatst. Dat is dus niet iets wat je als ouder voor elkaar kan krijgen, of kan je dat wel door heel veel geduld?
Het is in ieder geval iets wat gebeurt door heel veel ervaring op te doen met voeding en met heel veel verschillende soorten voeding. Het is natuurlijk de vraag of jou dat thuis als ouder in een gezinssituatie in je eentje gaat lukken of dat je daar hulp bij nodig hebt.
En als mensen dit herkennen, hè, de mensen die hier nu naar luisteren en dit herkennen, wat zeg je dan? Een prelogopediste inschakelen of wat zou jouw advies zijn?
Ja, ik denk in eerste instantie dat het heel zinvol is om naar de preverbale logopedist te gaan en te kijken wat zij of hij voor je kan betekenen. Bij kinderen die extreem overgevoelig zijn, zou je ook nog kunnen denken aan een logopedist met kennis van sensorische informatieverwerking. En op dat gebied onderzoek kan doen. Dus als die prikkelverwerking niet goed verloopt, en bijvoorbeeld een kind wat heel heftig reageert op prikkels of juist heel ondergevoelig reageert, dan zou dus een SI, gespecialiseerde therapeut, zinvol kunnen zijn.
Oké, okay. En werken jullie daar ook mee bij zijn centra?
Ja. Er
Oké, dus
zijn
jullie
een
zijn
aantal
echt vergeten
mensen.
in het rijtje.
Ja,
Of niet?
ja.
Of valt hij onder een van de
Nee,
andere
dat zijn
paar?
eigenlijk, ja, dat zijn mensen, bijvoorbeeld mijn collega logopedist en ik zijn daar verder in geschoold.
Oké.
Maar dat zijn ook behandelaren, dus de orthopedagogen die daar verder in geschoold zijn. Dus
Oké,
eigenlijk
mooi is
meer een
dat. Ja.
specialisatie.
Ja. Ja, wat ik ook nog wel eens hoor is voor mensen waarvoor eten echt heel moeilijk is, dat zij bepaalde tools krijgen aangereikt om eten toch draaglijker te houden. Dus bijvoorbeeld het eten naar de wangzak te brengen, niet met de tong in aanraking te laten komen, kort te kauwen en door te slikken. Herken je dat? Is dat ook het advies als je ziet, nou, we komen gewoon niet over die extreme overgevoeligheid heen, dan geef ik je tools om toch te kunnen eten?
Niet zozeer wat jij benoemt, niet op de tong te laten komen. Want ik denk dat die desensitisatie wel heel belangrijk is en ook heel helpend kan zijn in de toekomst. Ook al is het een langdurig proces. Waar ik wel naar kijk, is zijn er prettige prikkels om toe te voegen op het moment dat het heel moeilijk is. Dus kun je bijvoorbeeld door met een fidget toy te spelen, wat van die spanning reguleren? Of helpt het om tussendoor even op de trampoline te springen? Soms helpt het om bellen te blazen, om die spanning te reguleren. Dus zo zoeken we wel naar manieren om prettige prikkels toe te voegen aan die moeilijke momenten van eten.
Ja, oh, mooi is dat. Mooi advies. Ja, want het kan een hele lange adem gaan kosten, hè, om
Zeker,
deze
ja.
eetproblemen te overwinnen. Zie jij wel een verschil met kinderen in de puberteit of kleine kinderen? Duurt het bij een bepaalde groep langer om te behandelen?
Ja, de kinderen bij ons die al wat ouder zijn, dus in de puberteit, die volgen ook een ander behandelprotocol en dat is korter. Dus dat gaat wel vaak sneller, omdat je dan ook op die cognities wat meer kunt insteken.
En vaak is er misschien ook sprake van een intrinsieke motivatie, wat ontbreekt bij kleinere kinderen misschien.
Ja, dat is natuurlijk per kind heel wisselend hoe de motivatie is. En ik denk dat het ook nog wel uitmaakt of een kind heel selectief eet en dus wel al kan kauwen bijvoorbeeld. Of dat een kind echt die kauwvaardigheden nog niet heeft. Want dan is het wel zo dat hoe ouder je bent, hoe moeilijker het is en hoe langer het duurt. Dus er is wel een verschil tussen de vaardigheid en tussen het aandurven en het aankunnen.
Ja, nou heb ik nog de vraag dat veel ouders zich afvragen of zij iets verkeerd hebben gedaan. Ja, want ergens komt er een moment dat deze eetproblemen ontstaan. En als ouder, en dat is elke ARFID-ouder die ik spreek, die vraagt zich af: heb ik niet de verkeerde afslag genomen ergens? Heb ik iets niet verkeerd gedaan zelf? Wat zou jij daarover kunnen zeggen?
Nou, mijn persoonlijke mening is dat een ouder dat nooit verkeerd heeft gedaan. Want ik denk dat elke ouder het allerbeste wil voor zijn kind. En vanuit die insteek ook bepaalde beslissingen neemt. En natuurlijk wil elke ouder dat zijn kind goed groeit, goed gevoed is, energie heeft om te kunnen spelen. Dus ik denk niet dat ouders dat verkeerd hebben gedaan.
Ja, dus dat is. Nee, en zou het hebben geholpen als ze bepaalde tools in handen hadden gehad? Want dat is wat er natuurlijk nu best vaak ontbreekt. Ouders die zien deze problemen, die gaan naar een huisarts of die vertellen het bij het consultatiebureau. En dan wordt er gezegd: het is een fase, het gaat vanzelf wel over. Dan ga je weer naar huis en dan top je weer maanden verder. En die eetproblemen die gaan eigenlijk steeds hardnekkiger worden. Je zou eigenlijk zeggen: het moet eerder herkend worden, zodat deze eetproblemen niet de kans krijgen om zich heel diep in te gaan wortelen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk heel lastig, omdat het het selectief eten hoort ook deels bij de ontwikkeling. En wanneer is het nou normale ontwikkeling en wanneer is het afwijkend en moet je er iets mee? Dat verschil is moeilijk te bepalen. Maar ik denk dat je als ouder, als je je zorgen maakt, ook zelf stappen kunt zetten. Hè? Dus als, ook al vindt het consultatiebureau misschien zinvol om nog even te wachten. Als je twijfelt, kun je toch die logopedist bijvoorbeeld inschakelen.
Ja, en wat kun je als ouder zelf doen als je kind te lang blijft hangen op het selectieve eten, het vertrouwde eten? We hebben het er net al even over gehad, maar misschien kan je wat tools geven voor ouders die nu luisteren en waarvan zij ook zien, ja, mijn kind eet inderdaad ook alleen dat bordje. Hoe kom ik toch die drempel over? Wat kan ik nou doen?
Ik denk dat het sowieso goed is om te weten waarom je niet verder komt. Want ik denk dat een vaardigheidsprobleem, het niet kunnen kauwen of het niet kunnen slikken, iets anders is dan een overgevoeligheidsprobleem. En dat je de verschillende soorten producten heel moeilijk kunt verdragen in je mond. Maar als het gaat om dat laatste, dan zou je kunnen kijken of je voorzichtig kleine stapjes kunt zetten. En dan kijk je bijvoorbeeld naar wat eet mijn kind al wel. Nou, noem een voorbeeld, dat is appelmoes. Zoek dan iets wat in de buurt van appelmoes komt, sensorisch gezien. Dus kies voor een ander fruitje. Of een fruitmoesje bijvoorbeeld, waarin wel appel zit, maar ook nog een ander fruit is toegevoegd. En kijk of je zo heel langzaam in kleine stapjes het kindje daaraan kunt laten wennen. En dan zou je kunnen beginnen met eerst eens voelen aan je handen. Dan een keer tegen de lip houden. Dan tegen de tong en zo een heel klein beetje op een lepeltje. Dus dat je met hele, hele kleine stapjes probeert om een ander product toe te voegen. En dan kan het best zijn dat je wel een week bezig bent met verdragen tegen de lip. En dat het vervolgens weer een hele poos duurt, verdragen tegen de tong. En ik denk dat het belangrijk is om vooral positieve ervaringen op te doen en niet grote stappen te zetten. Dus dat je beter in een heel rustig tempo een opbouw kunt maken, maar wel op een positieve manier, dan zo snel mogelijk meerdere smaken toevoegen.
Ja, en dan heb jij altijd nog als toevoeging, wat je net ook al zei, op het moment dat jij je zorgen maakt om de lichamelijke conditie van je kind, of psychosociale, wat natuurlijk pas vaker op latere leeftijd ontstaat, dan altijd aankloppen voor hulp bij bijvoorbeeld de huisarts en je laten doorverwijzen naar.
Zeker, zeker. En ik denk, ja, zeker in het geval met als er een echt vaardigheidsprobleem is, dus een kind dat niet kan kauwen of zelfs een kind dat zich verslikt, dan is het heel belangrijk om de hulp van de logopedist in te schakelen.
Ja, en wat me nog wel verbaast altijd eigenlijk in het kader van mensen, kinderen met ARFID, is dat er vaak wordt gekeken naar of er misschien een medisch probleem is of een echt slikprobleem. Dus wordt er een slikvideo gemaakt. Maar bij de slikvideo hoort ook dat enorm lastige drankje voor kinderen met ARFID, waarop veel kinderen nooit die slikvideo kunnen maken. Is daar wel eens over nagedacht om daar iets aan te veranderen? Weet je dat? Of is er een andere optie om toch die slikvideo te kunnen maken? Want ik hoor heel veel ouders hierop vastlopen. We hebben dit zelf ook meegemaakt. Het is nooit gelukt, die foto. Dus we hebben het moeten afbreken.
Ja, ik denk, mijn ervaring is niet dat bij elk kind met ARFID een slikvideo wordt gemaakt. Er moeten wel echt aanwijzingen zijn dat er sprake is van verslikken, omdat het een heel belastend onderzoek is. En de kinderen die bij ons komen, waar wij twijfels hebben over de slik, bedenken we ook van tevoren heel goed van, gaat dit wel lukken? Want een kind wat eigenlijk niet eet, gaat zeker niet eten in de ruimte waar de slikvideo gemaakt moet worden, waar het donker is, waar veel mensen, veel onbekende mensen zijn, waar je inderdaad dat drankje of dat papje wat niet lekker is, moet eten. Dus vaak kunnen we bij de kinderen die wij kennen wel inschatten van, nou, dit gaat lukken of dit gaat niet lukken. En als de inschatting is dat het niet gaat lukken, gaan we een kind ook niet doorverwijzen voor die slikvideo. Maar proberen we eerst op een veilige manier wat stappen te zetten in de behandeling.
Oh, mooi. Mooi dat jullie daarin meedenken. Ja, mensen die via een andere ingang worden doorverwezen naar zo'n slikvideo, die hebben dat dan niet. En dat inschatten dat dat niet handig is bij deze kinderen. Maar wel mooi dat de mensen die bij jullie vandaan, of de kinderen die bij jullie vandaan worden doorgestuurd, dat jullie daar echt over nadenken. Dat het soms gewoon niet haalbaar is. Hey, dan heb ik nog tot
Ja.
slot een laatste vraag, omdat wij anders uit de tijd gaan lopen voor de podcast. En dat is de vraag: wat wil je aan ouders meegeven?
Ja, ik
Ja, ik zal
hoop
het
vooral
misschien
dat.
specifieker maken. Misschien heb ik
Ja.
ze, ja, wat wil je aan ouders meegeven? Maar dat gaat dan echt specifiek in dit geval om ouders die vastlopen met het leren eten van hun kinderen en eigenlijk een eetprobleem zien ontstaan. Dus die fase eigenlijk. Wat zou je aan deze ouders willen meegeven?
Nou, vooral dat ze proberen met, als ze het zelf willen proberen, met hele kleine stapjes positieve ervaringen op te doen met eten. En als ze denken van dit gaat mij niet lukken, nou trek een keer aan de bel bij die preverbale logopedist en bespreek met elkaar of diegene wat voor je kan betekenen. Want je hoeft het als ouder niet alleen te doen. Ik denk dat er inmiddels ook genoeg mensen, genoeg hulpverleners zijn die je hierbij kunnen helpen.
Ja, mooi. Mooi advies. Dank je wel. Heel erg bedankt dat je mij het woord wilde staan en zo de luisteraar wat mooie tips wilde meegeven. Dus dank je wel hiervoor.
Ja, heel graag gedaan.
Ik vond het een mooi en verhelderend gesprek dat ik met Lieke had. Ik hoop dat jullie er ook veel aan hadden. Wat me wel opviel is dat de kwaliteit van het geluid een beetje belabberd is en dat het net lijkt of we onder water zaten. Nou, dat zaten we niet. We probeerden het via Zoom te doen met het idee dat het geluid dan juist beter zou zijn. Alleen dat was dus helaas niet het geval. Ik hoop dat het desondanks toch nog een beetje te volgen was voor jullie. En als er vragen over zijn, vragen aan Lieke of vragen aan mij, dan kun je die mailen naar info@overlevenmetarfit.com. Je kunt ook altijd voor informatie naar de site www.arfit.nl gaan en daar kun je zowel ervaringsverhalen als informatie van zorgprofessionals over ARFID lezen. En er staan ook allerlei handige links en video's naar meer informatie over ARFID. En voor nu wil ik jullie een heel fijn weekend wensen. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer aansluiten. Dag!